Mannen, ik vraag het nog een keer. Ik hoor echt een hele... Durf jullie het niet te zeggen. Zijn er vaders in ons midden? Oeh. That's better. That's better. God is een eeuwige vader. God leeft voor eeuwig. Dus hij is een eeuwige vader. En wanneer is God vader geworden? Het moment dat hij Adam en Eva schiep. Ik wil vandaag stilstaan. Eigenlijk. Bij. Hetgeen we verloren hebben. In de relaties. Hoe we daarvan bevrijd kunnen worden. En hoe we het kunnen terugwinnen. Om in die nieuwe vrijheid te komen. Want gaande. De weg, het leven, gebeuren er zoveel dingen en we raken verstrikt. We hebben contact met mensen en ineens is er contact verbroken. Contact met je kinderen die wordt verbroken. Dat weer hersteld moet worden. Je hebt mensen die grensoverschrijdend gedrag over die grenzen gaan. En dat contact is niet gezond en het moet verbroken worden. Maar God wil ons door dit alles weer herstellen. En daar wil ik het vanochtend over hebben. Even kijken. Ja. Als het vandaag Vaderdag is, is het vorige maand Moederdag geweest. Niet waar? Het is toch wel apart, hè? Vaderdag. Is dat de verplichte dag? Moet je naar je vader gaan als de Vaderdag is? Nee, hè? Ik heb liever dat mijn kinderen gewoon elke dag contact met me hebben en andersom. En misschien is elke dag een beetje te veel, maar het is niet altijd zo natuurlijk. En soms is er goede reden om niet naar je vader te gaan. Of soms is er goede reden voor je vader om geen contact met je op te nemen. In feite is dat een bloedsband en... Het moet zoveel mogelijk hersteld worden. En er zijn soms dingen gebeurd waar er geen herstel meer mogelijk is. De eerste Vaderdag was in feite in 1910 in Amerika in een staat dat heet Washington en in een stad dat heet Spokane. Heel bekende stad, hè? John G. Lake heeft in die stad een geweldige genezingsbediening gehad en iedereen werd genezen. Iedereen. De ziekenhuizen en de zorginstellingen die waren gesloten toen hij daar in die stad was. God heeft een geweldige opwekking en een genezingsbediening in die stad gehouden door onder andere deze John G. Lake. En eigenlijk is aan de hand daarvan de healing rooms gestart en die zijn nog steeds over de hele wereld. En Moederdag... Dat is ook in Amerika ontstaan eigenlijk. Door een mevrouw die heette, even spieken, Anna Jarvis. Het was een activistische vrouw. En waarom deed ze dat? Ze wilde heel duidelijk maken dat moeders zo belangrijk zijn. Dat ze geëerd moesten worden. En zo ontstond dus Moederdag. Wat ze ook wilde duidelijk maken. Is dat de vaders wat meer... zouden moeten gaan doen met hun kinderen. En daarom startte ze dat. Die andere dame die de Moederdag in het leven riep... dat was om precies te zijn op 19 juni 1910... in Spokane, zoals ik zei... die had een vader en een heleboel broers en zussen... en haar moeder overleed. En ze keek naar haar vader. Wat was die man toch druk bezig, alleen met de kinderen. Ze waren op een boerderij, dus daar deden ze alles. En ze vonden het zoals zo... in bewondering voor haar vader, had zoveel liefde voor die man, dat hij alles weggezet had om alleen met hun bezig te zijn, dat ze het voorstelde dat er inderdaad ook een vaderdag zou zijn. En dat is zo geweest. Maar God is altijd vader, ook op dit moment. Omdat God vader is, wil ik eigenlijk iets voorlezen, en het is een brief. Even kijken waar ik het gelaten heb. Het is een brief eigenlijk die samengesteld is uit een heleboel bijbelteksten en waarvan we kunnen zeggen het is een brief van God aan jou. Ik denk dat de meeste mensen die brief wel kennen. Ik leg daar op de stadtafel ook 25 neer als je het wil hebben. Kan je het straks ophalen en lezen. Er staat, het is echt heel mooi. Daar staat, mijn kind. Wie is een kind van God hier? Dus God spreekt eigenlijk op dit moment tot jou en tot mij ook. Ik ben net zoals jullie een kind van God. Je kent mij misschien niet, maar ik ken je door en door. Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Alles wat je doet is bij mij bekend. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld en gelijkenis. Denk daar maar eens over na. Eigenlijk, tot nu toe kan je over alles mediteren wat hier staat. Voordat je verwekt werd, kende ik je al. Je bent geen vergissing. Je bent geen vergissing. Ik heb je prachtig gemaakt. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde. Gewoon omdat ik je vader ben en jij mijn kind bent. Ik geef veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Veel meer. Want ik ben de perfecte vader. Ik geef wat je nodig hebt. Ik denk oneindig veel aan je. Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Want jij bent mijn kostbaar bezit. We zijn kostbaar in Gods ogen. Als je mij met je hele hart zoekt, zul je mij vinden. Ik ben de God die je troost in al je verdriet. Als je te neergeslagen bent, ben ik dicht bij je. Zoals een herder een lam draagt, zo heb ik jou gedragen. Ik ben je vader en ik hou net zoveel van je als van mijn zoon Jezus. Net zoveel. Hij kwam om te laten zien dat ik, dus de Heer Jezus, kwam om te laten zien dat ik, God de Vader dus, aan jouw kant sta en niet tegenover je. En om je te vertellen dat ik niet meer naar je zonden kijk. God gedenkt onze zonden niet meer. Ik gaf alles op waar ik van hield, zodat ik misschien jouw liefde zou winnen. Jezus stierf, zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je ook mij. Het kan niet anders. En ook de Heilige Geest, goddelijke drie-eenheid. En niets zal je ooit nog scheiden van mijn liefde. Kom thuis en ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Ik ben altijd vader geweest en ik zal altijd vader blijven. Mijn vraag is, wil je mijn kind zijn? Ik wacht op jou. Wauw. Dat is wat God door heel de Bijbel op verschillende plekken aan ons openbaart. En dit zijn samenvattingen. Laten we nu maar verder gaan. We hebben gezien dat God een liefdevolle God is. In de Bijbel staat in Genesis 2 vers 24, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Daarom. En dit is eigenlijk het gezin zoals God het bedoeld heeft. Er zijn zoveel gezinsvormen tegenwoordig. Maar God bedoelde, zoals altijd, dat een man zijn vader en zijn moeder zou verlaten. En het begint met daarom. Waarom? Om zijn vrouw aan te hangen. En ik kan me dus lief te hebben. En ik kan me voorstellen dat Adam, toen hij dit hoorde, zijn hoofd fronste. Maar Heer, ik heb geen vader en geen moeder. Adam, ik ben je vader en ik ben je moeder. God is vader en moeder tegelijk. En de bedoeling na hem en zijn vrouw is dus dat een man zijn vader en zijn moeder zou verlaten. Een man, dat spreekt van iemand die volwassen is, die geleerd heeft normen en waarden in een gezin. Het is niet altijd zo. En een vrouw, ook iemand die volwassen is, die verantwoordelijkheid kunnen dragen om in de maatschappij, maar ook voor hun gezin te zorgen en goede burgers te zijn. Mannen en vrouwen, kinderen, we zijn samen een gezin. We zijn als gemeente ook een gezin van God. En God wil dus dat wij inderdaad een heel goed gezin zijn. Gezin zijn betekent in feite dat op deze manier de maatschappij kunnen beïnvloeden. En de maatschappij heeft heel hard nodig om beïnvloed te worden. De maatschappij is soms heel onbegrijpelijk, is behoorlijk afgeweken van het woord van God. Een man en een vrouw. Laat me even daarbij stilstaan. Wie zullen samen een paar vormen? Een man en een vrouw. Tegenwoordig zien we allerlei andere vormen. Niet een man en een vrouw, maar soms twee mannen, soms twee vrouwen. Ik zal straks enkele gezinsvormen laten zien. Er zijn zoveel gezinsvormen, maar ik zal straks een paar laten zien. En daar staat er dan verder. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder, zijn vader en zijn moeder verlaten. Nou, je bent zo lang bij je vader en moeder tot de tijd rijp is dat je ze verlaat. Ze voeden je op in de vrezen des Heren. Ze prenten je het in. Ik kan me herinneren dat een van mijn zoons op een dag tegen mij zei, hij was nog heel erg klein, en hij zei, pa, ik wil precies lijken op u. Ik dacht, wat? Wat een verantwoordelijkheid. Zou ik nou iets verkeerds gedaan hebben? En ik ben niet perfect geweest, laat me dat duidelijk zijn. Dus hij, als het goed is, heeft hij ook dingen gezien die niet goed waren. En gelukkig, hè, dat ze ook volwassen worden en goede keuzes maken, omdat ze met de Heer verder gegaan zijn. Maar als een kind dat tegen je zegt, ik wil precies op je lijken. En dat is wat de Hemelse Vader net in de brief zei. We zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dus hij wil ook dat wij op hem gaan lijken. En dat is een proces. En dat word je door met God bezig te zijn, door zijn woord te lezen, te mediteren, erover na te denken en het uit te leven. God maakte een man en een vrouw, Adam en Eva. En vandaag zie je, ik zei het al eerder, verschillende vormen van gezinnen. Twee mannen of twee vrouwen of wat allemaal nog anders mogelijk is. Maar God schiep Adam en Eva. En niet Ada. Zijn vrouwsnaam, hè? Ada en Eva. In het Engels, God schreef Adam en Eve. En niet Adam en Steve. En we worden doodgegooid tegenwoordig door allerlei vormen. Je geslacht wordt pas bepaald op een gegeven moment dat je voelt wie je bent. Ik zeg het gewoon simpel en duidelijk. Als vrouw heb je een baarmoeder of niet? Het is al bepaald, bij de conceptie al heeft God bepaald wie je bent. En dan staat er verder, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Zal en zullen. Dat is een proces. Het verlaten, een kind is heel klein en het kost enorm veel tijd om een kind op een leeftijd van 20, 22, 23 te krijgen tot ze volwassen zijn. Naar gelang het kind natuurlijk. Zoveel tijd stop je erin. Zoveel momenten van relatie is er daarin. Dus we hebben genoeg tijd om het voorbeeld te geven. En als een kind eindelijk volwassen is, dan gaat hij als man en vrouw op een goede manier het huis in. Dat is ideaal. Het is helaas lang niet altijd zo. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Dat is een geheimenis. Het is een diepe relatie tussen een man en een vrouw. En in feite vertel je na verloop van tijd steeds meer aan elkaar wie je bent. Je leert elkaar kennen in een relatie. De relatie van Greta en ik, wettelijk is dat volgend jaar is dat 40 jaar. Ik heb geen geheimen voor Greta eigenlijk. Greta kent mij door en door. Op een gegeven moment is het zo dat je naar elkaar kijkt en weet wat de ander bijna denkt. En er zijn misschien onbelangrijke dingen die we tegen elkaar zeggen, maar we proberen zoveel mogelijk ons leven met elkaar te verdelen, te delen. En die intimiteit wordt alleen maar hechter en hechter. Het is iets dat blijft groeien. Ik was vroeger in een andere kerk en er was een oude echtpaar daar. En die man liep voorbij Nee, de vrouw liep voorbij, want de man moest de auto parkeren. Dus de vrouw liep voorbij en we stelden daar een vraag en ze beantwoordde de vraag. Helemaal op deze manier. Ik ben de tekst vergeten. En ze ging naar haar plaats en die man kwam later binnen en dezelfde vraag werd gesteld. En de man beantwoordde de vraag op exact dezelfde manier. Ze kenden elkaar door en door. Man en vrouw zijn één. Er zijn mensen die misschien langer hier getrouwd zijn. En die weten ook dat je geen geheimen voor elkaar moet hebben. Want als je dat hebt, zijn er dingen die je voor elkaar verborgen hebt. En dingen die je voor elkaar verbergt, brengt de scheiding. Het is soms moeilijk om bepaalde dingen te spreken, maar er komt een tijd. Hoe meer je met elkaar deelt, hoe meer je één wordt. Dat is mijn ervaring en ik ga ervan uit dat iedereen dat ervaart ook. Laat me even wat gezinsvormen zien. We hebben ook daar een sheet van. Als eerste staat wat ik net gelezen heb in Genesis. Een kerngezin of een traditioneel gezin. Al dan niet getrouwd. Je bent een kerngezin. Dat zijn een man en een vrouw die hun eigen biologische kinderen hebben. Laat me het maar zo zeggen. Dat is een kerngezin. En zo hoort het ook. Dat betekent niet dat in een kerngezin altijd alles goed gaat. Het is te hopen. Gelukkig zijn er goede voorbeelden van kerngezinnen waar alles goed gaat. En als de dingen niet goed gaan, zijn die altijd te herstellen. Jullie gaan nog een paar sheets zien verschijnen met wat tekst erop. Mijn voorstel aan jullie is, maak daar geen foto van. We nemen het op de livestream op en je kan de stream altijd nakijken. Terugkijken. Ik pak nog eentje daarna. Een samengesteld gezin. Greta en ik, toen we met elkaar trouwden, had ik 2 kinderen. Dus ik bracht kinderen in het gezin. Toen waren we een samengesteld gezin. Een eenoudergezin. Dat is duidelijk. Het is een gezin waar maar één ouder het hoofd is. Een vader of een moeder. In het geval van die mevrouw die ervoor gezorgd had dat we te maken kregen met Vaderdag, na het overlijden van haar moeder, was het één oudergezin, die vader die zo zwoegde. Ik ga ze niet allemaal langslopen, lees ze maar rustig maar een keer na thuis. Maar nummer 5, homo- of lesbo-gezin. Dat schijnt tegenwoordig gewoon normaal te zijn. Dat is in Gods ogen niet zo. Lees maar Genesis 2, vers 24. Dan heb je een adoptiegezin, dat spreekt voor zich. Je hebt een gezags- of co-ouderschapgezin na scheiding. Dat is een gezin waarbij de ouders gescheiden zijn. En vader of moeder spelen nog een rol in het gezin, in het leven van de kinderen. Waarbij er de vader misschien hertrouwt en of misschien de moeder ook hertrouwt. En de partner die erbij gekomen is, die voert bepaalde ouderschapstaken uit nog. Ik ga even helemaal naar nummer 15. U had staan daar, nestgezin. Het is een vorm van co-ouderschap. Een nestgezin, ik vond het mooi om even toe te lichten. Er is een gezin waarbij de kinderen op één plek wonen. Er zijn allerlei combinaties daarvan. Een van de ouders of beide die zijn zo rijk dat ze een heel groot huis hebben. De ouders worden gescheiden, al dan niet met hun eigen partners in het gezin, verschillende vleugels. En ze zorgen bijvoorbeeld, afhankelijk van de afspraak, om de ene week voor de kinderen. Maar de kinderen blijven op die plek. Het is hun nest, een nestgezin. Dat is een geweldige oplossing voor de kinderen. Want het is heel belangrijk, ook als je gescheiden bent, dat je toegang hebt tot je kinderen en je kinderen tot jou. Het is niet ideaal, maar dat gebeurt helaas in het leven. En de kinderen die voelen het ergst natuurlijk als ouders gescheiden zijn. We kregen net een geval te horen, Greta en ik, van een man en een vrouw die een kind hebben. Dat kind is, als ik het goed heb, 6 jaar oud. En dat kind kwam een keer bij oma. Want papa, het weekend dat het kind bij papa moest zijn, werd ze naar oma gebracht. werd hij naar zijn oma gebracht. En op een avond huilde dat kind van 6 jaar. Ik wil weer dat mama en papa samen zijn. Hartverscheurend. Een kind van 6 jaar dat het gemis van haar van ouders voelt dat ze niet meer samen zijn. Een tienergezin, nummer 10. Tienergezin is een gezin waarbij een jonge persoon kinderen, een kind heeft en die samen met of vader en moeder samen ervoor zorgt dat het kind wordt grootgebracht tot het kind, tot de moeder, vader zelfstandig wordt. Een meeoudergezin, nummer 9, dat is een gezin. Dat is een gezin, een meeoudergezin, waarbij de familie samenleeft gewoon. Bijvoorbeeld, als een van mijn kinderen met haar man of haar vrouw, of zijn vrouw bij ons woont, Greta en ik, en wij zorgen ook mee voor dat kind. We zijn niet de biologische ouders, dat noemen ze een meeoudergezin. En er zijn zoveel vormen, ik ga er niet dieper op in. Maar ik zeg dit speciaal om te weten wat er allemaal in onze maatschappij leeft. En ik heb het even uitgezocht, er zijn nog meer gezinsvormen. Kan je denken hoe verdeeld de maatschappij tegenwoordig is. En door dit alles moet een kind zijn weg vinden. En door dit alles moeten ouders wijsheid krijgen om een gezin om de kinderen op te voeden in de vreze des Heren. En in zoveel gevallen kan je er al bijna van uitgaan dat dat niet gaat gebeuren. Ik ga verder. Vaderwond. Hebben jullie ooit daarvan gehoord? Een vaderwond? Dat is de schade dat een kind oploopt als een vader niet in het gezin is. En wanneer is een vader niet in het gezin? Daar kunnen een heleboel redenen voor zijn. Als ik denk aan Oekraïne bijvoorbeeld. Hoeveel vaders gaan nu dood? Verschrikkelijk. En dat kind of die kinderen hebben geen vader. Om te huilen. God. Afwezige vader. Je kan zelf een situatie hebben van een gezin waarbij je vader aanwezig is en toch afwezig is. Want de vader neemt niet de verantwoordelijkheid die hij moet nemen in het gezin. Hij laat eigenlijk alles over aan de moeder. Het is soms ook anders. Er is iets met die vader gebeurd waardoor hij zo is. Zijn persoonlijkheid, zijn identiteit, zijn persoonlijkheid is behoorlijk geschaad. Het zou kunnen dat het bij hem de gevolgen zijn van een vaderwond. Die hij opgelopen heeft van een afwezige vader. Dus de rol van de vader en ook van de moeder, maar ik heb het vandaag over de vader, die heeft behoorlijk veel invloed op je leven. Het kan ten positieve zijn, het kan ook negatief zijn. Een gezonde relatie met je vader is iets dat geweldigs is. In mijn geval heb ik het niet altijd goed gedaan. Moet gewoon eerlijk zijn. Ik ben blij nu dat ik met al mijn kinderen weer een normale goede relatie heb. Er moet nog heel veel hersteld worden. Maar weet je hoe dat komt? Dat die relatie gekomen is? Van de dingen die wij fout hebben gedaan, ik spreek even namens Greta, hebben we duidelijk aan de kinderen vergeving gevraagd. Dat is toch iets machtigs, vergeving. God heeft ons een geneesmiddel, een verzoenmiddel, een redmiddel gegeven om dingen te herstellen. En dat is vergeving. Ik ga later nog wat meer over vergeving vertellen, omdat ik vind dat vergeving eigenlijk iets is dat we veel meer moeten gaan gebruiken om ons leven rein en heilig te krijgen. Want als je niet vergeeft, gebeurt er zoveel in je leven waardoor de Heilige Geest niet de volledige toegang tot je leven heeft. En als de Heilige Geest, de Zoon, de Geest van God, niet de volledige toegang van je leven in je leven heeft, zijn er blokkades. En je wil juist zo open mogelijk zijn dat de Heilige Geest in je leven komt. En dat je een relatie met Hem kan hersteld worden. Zodat je toegang kan krijgen tot het volledig pakket dat God voor je heeft. En dat je kan opstaan in de volledigheid, nieuwheid des levens. En het verandert ook alles verder in je leven. Je relatie met mensen verandert. Je persoonlijkheid verandert. Op het werk waar je werkt verandert. Er zijn mensen die zelf zo geschaad zijn. Ik ken een geval van een vrouw die hoog opgeleid was. Ze was zelf een arts, een dokter geworden. Maar ze kon haar job niet uitvoeren. Vader wond. Het is zo erg in haar leven geweest. Wat het precies geweest is, laat me het maar daarover niet hebben. Maar het is. Als je dus dat hebt, kom je niet helemaal uit de verf. En God wil eigenlijk, want we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Ieder van ons, hij wil dat we helemaal uit de verf komen. En dat wij gaan lijken op hem. Dat we vrolijke, blijde mensen zijn. Want de Heilige Geest is een geest die blijheid en vrijheid geeft. Laat me even kijken naar mijn eigen leven. Wat dit allemaal veroorzaakt heeft bij mij. Het staat er al op. Ik heb bijna overal een ja. Het is verleden tijd. Moeite om andere mensen te vertrouwen. Dat was een ding. Ik had een negatief zelfbeeld. Ik kon niet positief over mezelf denken. Ik kan niks. Ik weet niks. Die ander is beter. Laat die ander het maar doen. In een ander geval ken ik iemand die daar heel veel last van heeft. Als je de persoon vroeg, hoe gaat het met jou? Zei die persoon, goed, en hoe gaat het met jou? Opdat de persoon in feite niet hoeft te vertellen over haar leven. En als je mij dat nu vraagt, kan ik het gewoon eerlijk vertellen. God is bezig te werken in mijn leven, in ons leven. En God werkt steeds meer door. Ik ben toegankelijk geworden. Ik ben open geworden. Ik kan zelf huilen. Van blijdschap en ook van verdriet. Dat kon ik vroeger niet. Ik was helemaal gesloten. Krampachtig was ik. Maar God maakt alle dingen nieuw. En dat komt door vergeving. Moeite met intimiteit. Ik weet nog. Moeite met intimiteit. Even verder kijken. Moeite met intimiteit. Ik wil eigenlijk meer iets zeggen over dat ik moeite had om bij mijn emoties te komen. Ik weet nog goed toen ik mijn kinderen uit Suriname liet halen. En ze stonden op luchthaven Schiphol hier. Ik liep naar ze toe. En ik gaf ze gewoon kort een huk. En dat was het. Dat was het. Mijn gevoel was helemaal gesloten. Als er nu iets gebeurt. Zelf bij een doopdienst als ik kinderen gedoopt zie worden. Man, ik vind het zo geweldig. Ik laat gewoon mijn tranen de vrije loop. Wat is het toch goed dat je bij je emoties kan komen. Let op, je emoties moeten niet domineren. Je emoties moeten niet bepalen wat jij doet. Want je hebt nog een verstand. En je verstand wordt vernieuwd ook. En er moet balans zijn. Maar als je niet bij je emoties kan komen, als je gesloten bent. Heb je een verwrongen zelfbeeld. Ik ga naar 5. Ik cijferde mezelf altijd weg. Waarom? Ik voelde me niet waard. Conflicten vermeed ik ook. Ik ga naar 8. Ik vond het lastig, heb ik al net gezegd natuurlijk, om mijn emoties te uiten. Ik weet niet of sommigen van jullie hierin iets herkennen. Is je vader er niet meer? Is hij overleden? Is hij naar een ander land gegaan? Zijn je ouders gescheiden? Ontmoet je je vader niet meer? Er kunnen zoveel mogelijkheden zijn. Wil je vader gewoon willens en wetens niks met je te maken hebben? Ook dat is mogelijk. Dus zoveel vormen, zoveel mogelijkheden. En zo belangrijk is de vaderfiguur in het leven van zijn kinderen. En soms is dat niet zo. En dan heb je nog altijd een escape. Wat zegt de Bijbel daarover? Wat zegt God daarover? Al hebben vader en moeder je verlaten, ik neem je aan. En zo is het in mijn leven begonnen met God. Toen ik hem aannam, begonnen de dingen in mijn leven te veranderen. Ik leerde hem kennen als een God op een afstand eerst. En later leerde ik hem kennen als een God die dichterbij kwam. En uiteindelijk heb ik hem leren kennen als een God waarvan ik kan zeggen, hij is persoonlijk mijn vader geworden. Dat had de relatie met mijn artsenvader niet hersteld. Mijn artsenvader, die is er niet meer. Mijn moeder is ook overleden. Maar om een gezonde relatie op te bouwen, had ik dus heel veel moeite. En dat was een van de redenen daarvan. En natuurlijk kan ik niet alles daaraan wijten. Want toen ik volwassen werd, heb ik ook fouten gemaakt die mij weer op een ander spoor brachten. Maar laten we naar streven. Soms ben je vader zonder kinderen te hebben. Je bent een voorbeeldfiguur. Dus je kan ook kinderen hebben die in de buurt en je hebt een soort vaderlijke rol. Dus je kan altijd voorbeeld geven aan kinderen, ook al ken je ze niet. En 13, je hebt een extreme bewijsdrang. Daar staat bij mij niet van toepassing. Ik moet wel zeggen, als ik iets doe, ben ik net een pitbull. Ik grijp het vast en ik wil het afmaken. Maar dat is meer vanuit discipline. Het is belangrijk om af te maken waarmee je begint. Je moet niet, zoals in Suriname zeggen, broeia broeia, gewoon wild alles gaan doen en weer iets anders. Maak dingen af. Begin en maak ze af. Want dan heb je het meest profijt van. Dus, ik weet niet of je het woord vaderwond kende, maar het kan wel veel beschadigingen opleveren. Ik ga even verder naar het volgende. Mijn leven. Ik ga jullie de waarheid zeggen. Ik heb heel veel moeite om over mijn leven te spreken. Niet alleen voor de camera, maar dat doe ik gewoon niet. Ik hou ervan om de dingen voor mezelf te houden of om met mijn vrouw te spreken. That's me. Je zal me ook nog op Facebook vinden. Bla, bla, bla. Ik heb gisteren dit. En of op Insta, zus of zo. Dat doe ik niet. Maar weet je, jullie hebben zoveel over mij gehoord zonder dat ik ooit een woord over gesproken heb. Hoe komt dat? Omdat mevrouw daarover zeer outspoken is. Ze staat op het podium, geen geheimen. En natuurlijk houdt ze ook rekening met bepaalde dingen, maar ze vertelt gewoon alles. Er is een paar keer geweest dat mevrouw op bepaalde podium gestaan heeft en ze komt van het podium af en die mensen kijken naar mij zo. Oh, ben jij dat? Oh, ze heeft het over hem gehad. Maar goed, ik kan een klein beetje over mijn leven vertellen. Ik heb mijn leven zo'n beetje in partes van 6 jaar verdeeld. Mijn eerste 6 jaren, 0 tot en met 6, waren mijn ouders heel vroeg naar Nederland gekomen hier. Ik zat toen in Suriname nog. Ik werd door mijn overgrootmoeder opgevoed. Ik had daarnaast nog 2 broers en een zus. En die werden ergens anders gezamenlijk opgevoed. Ik kende ze niet. Ze kenden mij niet. Ik kende mijn ouders ook niet. Die waren hier. Ja, ik heb de tijd van mijn leven gehad. Het was zo geweldig bij mijn overgrootmoeder. Een geweldig groot erf. Alle bomen beklom ik. Vruchtbomen. Geweldig. Ik vergeet het nooit meer. Het is gegrift. Ik had een heerlijke tijd. Na mijn 6e jaar kwamen mijn ouders terug. En we werden bij elkaar gehaald weer. Ik kende mijn broers en mijn zussen niet. Ik moest aan ze leren wennen. Ik kende mijn ouders ook niet. Wie waren deze mensen? En mijn overgrootmoeder, die kwam af en toe daar en ik rende naar haar toe. Kan je je voorstellen? Eigenlijk waren ze allemaal vreemden van mij. En ik rende naar mijn overgrootmoeder toe. En ik denk, ik weet het niet, ik denk, en misschien terecht hoor, hebben ze haar verboden niet meer hier komen. Want ze wilden dat die groepsdynamiek wat vaart zou maken. Als ik elke keer naar mijn grootmoeder rende, zou dat niet het geval zijn. Dus dat. En tussen mijn 7e en 12e jaar was het tijd om naar elkaar te wennen. En we waren allemaal anders. Zij had het voordeel dat ze met z'n 3 bij elkaar waren en ik apart. Maar het is gegaan zoals het gegaan is. En 12 staat precies bewust daar, omdat mijn vader, die er eigenlijk al niet was, werd ik wakker, was hij weg. Kom ik terug, werd ik wakker, dan sliep hij. En als ik terug van school kwam, dan was hij weg. Ik heb mijn vader eigenlijk niet gekend. Dus op een bepaalde manier moest ik mezelf door het leven manoeuvreren. Mijn moeder heeft echt heel hard haar best gedaan en voor ons gewerkt. Tussen mijn tussen mijn 13 en mijn 19e jaar, waarin ik eigenlijk jong was. Ik was eigenlijk een heel slimme jongen, al zei ik het zelf. Maar ik heb mijn school verprutst. Vrienden, kennissen, de straat. Ik voelde me niet lekker, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik heb niet veel op school gedaan. Niet veel. Helemaal later in mijn leven, op mijn 60ste jaar, of op 50 plus jaar, denk ik. Ik ga eens een keer studeren, heb ik gedaan. Maar dit was de tijd om te studeren. Een advies. Probeer zoveel mogelijk in je jonge jaren te studeren. Want als je eenmaal een gezin hebt, zelfs in een relatie, worden zoveel van je gevraagd. Als je kinderen hebt, nog meer. Het kan, maar dan moet je een ijzeren discipline hebben. En dan, toen ik dat trouwens deed, na mijn 50ste, ik ging niet naar familiefeestjes meer. Ik moest mijn studie afmaken, omdat ik op dat moment studeerde. Maar gelukkig, het is allemaal gelukt. En vanaf mijn 20ste jaar, ik tel met 12 jaar zo'n beetje, iets eerder, ben ik uit huis gegaan. En nu sta ik voor jullie. Ik heb een schat van een vrouw. Een paar moeilijke jaren in het begin gehad. Next year. 40. 40 jaar getrouwd. Ik weet niet of ik een applaus verdien. Greta, dankjewel dat je geduld met me hebt en dat je me hebt laten worden samen tot de man die ik ben geworden. We leven nu in een plek met zoveel oude mensen. En wij zijn zelf al 70er, Greta is het bijna. We zijn met zoveel oude mensen en ze kijken allemaal op een of andere manier een beetje naar ons op. En ze herkennen iets. Waarom zijn deze mensen anders? En we proberen zoveel mogelijk hulp te verlenen aan mensen. Maar weet je, God is met een werk in ons leven begonnen. En we willen dat anderen daar ook van de vruchten kunnen plukken. Want daarom zijn we kinderen van God. Hij heeft ons geroepen om in zijn dienst te staan. En een van de dingen, ik ga niet bij iemand lopen. Hé, jij moet je bekeren. Maar door met mensen om te gaan, raak je met hun in gesprek. En ze zien wie je bent en je krijgt een ingang. Dat is de meest makkelijke manier. Vriendschap, vertrouwen, relatie. Dat geeft je. En soms zijn er ook momenten hoor. Dat er iets gewoon gelijk gezegd moet worden. En dat doe je dat ook. En met liefde. Ik weet van mezelf nog. Toen ik pas bekeerd was. Ik denk de meeste mensen herkennen dat niet meer. Het oude Centraal Station. Wie kent dat nog? Het oude Centraal Station, daar werden kaarten verkocht om in de bus en de metro en de tram te stappen. Strippenkaarten, die kennen jullie nog, hè? En dat was een geweld. Zaterdagochtend in Rotterdam lopen 600.000 man over de Kruiskade en de Koolsingel, voetje voor voetjes moet je schuiven. En die lopen allemaal hun boodschappen doen naar de Centrale Markt, et cetera, et cetera. En ook op de Koolsingel. Maar ik was op het Centraal Station en ik moest een strippenkaart kopen, strippenkaarten. En als ik naar achteren keek, ik was eindelijk aan de beurt. Een rij van hier tot Tokio. En op een gegeven moment was ik aan de beurt en ik weet echt niet meer hoe het komt. Ik kwam met die persoon in gesprek die daar werkte. En er was één man die daar aan de balie was. En ik begon hem over wezens te vertellen. Ik weet niet meer hoe het komt neer. Ik begon hem over Jezus te vertellen. 5 minuten, 10 minuten, een kwartier. Ik dacht, ik werd zenuwachtig. Ik werd zenuwachtig. En die man zei, meneer, praat maar door. Ik zeg, meneer, praat maar door. Dus sommige momenten, omdat je waarschijnlijk, God weet, die man nooit meer zou terugzien. Dat is wel echt gebeurd. En ik vergeet dat niet meer. Als er nou iets in je leven gebeurd is. Iemand is over je grens gegaan, grensoverschrijdend gedrag. Het kan nu je ouders zijn, het kan je broer zijn, het kan je zus zijn, het kan je collega zijn, het kan je vriend zijn, het kan een onbekende zijn. Dan kan je zo teleurgesteld daarover worden, zo boos daarover worden. En soms zijn dingen die zo erg gebeurd zijn, dat je de persoon niet kan vergeven. En dat maakt een verschrikkelijke wond in je eigen leven. Je bent aan zo iemand verbonden, want je gaat zo iemand haten. Je wordt boos op de persoon. Het kan ook een andere vorm zijn van jaloers. Dat komt toch van mij toe, dat hoort aan mij en het wordt aan die persoon gegeven. Al dat soort dingen ken ik in mijn leven. En er moet een oplossing voor komen. Maar als jij iemand haat en als je boos bent op iemand, dan is niet alleen die persoon, zeg maar, die iets slechts tegen je gezegd heeft of gedaan heeft, maar dat ben jij ook zelf. Waarom? Je blijft het herhalen. Ah, ik haat die persoon. Ik kan hem niet vergeven. Hij is, ik weet niet wat voor woorden je ervoor moet gebruiken. En in feite blijf je al die tijd zoals je bent aan die persoon gekoppeld. Je blijft samen gevangen. Het is alsof je twee kooien hebt. Jij bent in die ene kooi en de persoon is in de andere kooi. En jullie zijn naast elkaar en jij kan niet weg en de persoon kan niet weg. Want jullie zijn op slot in jouw eigen hoofd, in je gedachten. In werkelijkheid woont die persoon misschien duizenden kilometers verder van jou. En je hebt hem niet eens gezien. Je weet niet hoe zijn of haar leven gaat. Maar in jouw hoofd heeft die persoon zoiets slechts met je gedaan dat het niet te vergeven is. Niet te vergeven. Ik praat er niet over. Je kan je al indenken dat zo iemand zijn leven heel moeilijk is. Hij of zij zal waarschijnlijk niemand vertrouwen meer. En is er niet zoveel met ons gebeurd in ons leven? Kijk maar ernaar. En als je al de weg van vergeving bent gegaan en die vrijheid hebt, geweldig. Want dit is wat God doet. In het leven van mij heb ik nooit bewust vergeving naar mijn vader uitgesproken. Gezegd, pa, bla, 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 ik vergeef je. Maar wij gingen later, een volwassen man, weet ik hoe, gewoon met hem om. En hij kon dat voelen. Maar hij heeft nooit eraan gedacht van, jongens, ik heb die of dat niet goed gedaan. Wil je me vergeving voorvragen? Een van mijn broers heeft het voor hem naar hem toe uitgesproken. En hij realiseerde zich niet eens wat mijn broer zei. Ik weet nog dat we, toen ik 60 jaar oud was, dat mijn broer erbij op het feestje was. En hij vertelde iets over mij. Hij zei, jullie weten niet waar Glenn vandaan komt. Weet je hoe desastreus, hoe verschrikkelijk een echtscheiding in het leven van een kind kan zijn? Het kind kan een heleboel verkeerde wegen opgaan. Het is niet gebeurd, gelukkig. Maar trouwens, hij zegt het niet zomaar hoor. Hij is een psychiater, dus hij weet waarover hij praat. De volgende sheet. Vergeef, dubbele punt, want mij komt de wraak toe. Het moment dat ik met de persoon in dezelfde gevangenis zit naast elkaar en ik kom niet los en ik haat de persoon en ik uit wat boosheid in mezelf, gebeurt er iets in mijn lichaam dat zich tegen mijzelf gaat keren. Je vernietigt je eigen leven en je denkt terecht, die persoon heeft iets kwaads gedaan, iets verschrikkelijks. Terecht dat je boos bent. Maar weet je wat het is? Je bent op dat moment ook bezig jezelf nog een keer kapot te maken. De persoon heeft al zo slecht gehandeld naar jou en je bent nog steeds daarmee bezig. En laten we eerlijk zijn, het is niet makkelijk om het te vergeven. En eigenlijk wil je het ook niet. En je denkt, ik kan het niet. Nou, het laatste kan je wel. Maar je wil het niet. En zo gaat je leven maar door. Dagen, weken, maanden, jaren, jaren. Ik ken twee zussen die boos op elkaar waren. En die hadden 20 jaar niet met elkaar gesproken. 20 jaar. Als het ware ben je dood voor elkaar. Want communicatie, dat geeft leven. Je praat met elkaar. En als het goed is, heb je elkaar lief. De tekst die ik hierbij heb gevonden is Romeinen 12 vers 19... tot en met 21. Daar staat, wreek uzelf niet. Oh, wat zouden we onszelf wreken, willen wreken? Wat zouden we graag wraak nemen op die persoon? Nee, zegt de Heer. Wreek jezelf niet. Geliefden, maar laat plaats voor de toren. Laat plaats voor mijn toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Stel je voor nu, als je de persoon vergeven hebt. En je zit naar een livestream te kijken. En je ziet de persoon de Heer aanbidden daar. Wat denk je? God, u bent niet eerlijk. God hoort ook van die persoon. Dus God is ook blij. Maar in jouw hart komt er waarschijnlijk een steek. Deze man heeft dit en dat met mij gedaan. Hij heeft me niet eens vergeving gevraagd. Nee, zegt de Heer, let go. Mij komt de wraak toe. Ik weet wat ik ga doen. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Ik heb de rest een beetje uitgegrijsd. Vers 20. Maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Wat zou je hierbij kunnen doen als de Heer dat zegt? In bepaalde gevallen die niet erg zijn, denk ik dat je persoon zo gewoon kan zegenen. De persoon merkt het hoor, dat je hem zegent, al zie je hem niet. God doet iets in zijn leven. Misschien gaat hij wroegingen krijgen, wat heb ik gedaan? Het kan van alles zijn, maar jij bent bezig al om uit de kooi te komen, uit de gevangenis, totdat je de persoon gaat vergeven. En dit is mijn punt vandaag. Vergeving. Vergeving heeft zo geweldige dingen in mijn leven gedaan. Dat ik iemand kon vergeven. Dat ik anderen kon vergeven. Dat ik mijn kinderen om vergeving kon vragen. Vergeving maakt je los. Het zet je vrij. Onvergevingsgezindheid bindt je, houdt je vast. Doet een heleboel. Ik heb een paar dingen hier opgeschreven. Het verhoogt de kans op verschillende aandoeningen, zoals chronische pijnsyndromen, fibromyalgie, hartklachten, angststoornissen, slaapstoornissen, kanker en neurologische aandoening. Niet vergeten kan het hier en nu, niet vergeven kan het hier en nu onhoudbaar maken of worden. Vertrouwen in mensen verliezen. Je kan zelf slachtoffer worden van een posttraumatische stress. Zie je hoe onvergevingsgezindheid wat het allemaal met je kan doen. Je hele leven is vast. Je bent in de gevangenis. Ja, maar hoe ben ik in de gevangenis? Je kan niet ophouden aan de persoon te denken. Je wil de persoon niet vergeven. En het blijft maar een stroom in je leven komen. En je komt nergens. Je zit in cirkels. Maar God wil dat wij uit de gevangenis komen. Kan je iemand vergeven die je niet ziet? Kan je iemand vergeven die overleden is? Kan je iemand vergeven die nog steeds boos op je is? Het kan. Postuum, zelf iemand die overleden is, kan je vergeven. Je kan iemand vergeven zonder dat die persoon jou om vergeving vraagt. Dat kan. En dat helpt ook. Laten we even verder gaan kijken. Want als de Heer zegt, mij komt de wraak toe, waarom zou ik het willen vasthouden? Als de Heer zegt, je vijand moet jezelf lief hebben, waarom zou ik dat die persoon niet willen vergeven? Als je iemand vergeeft, als je vergeving gaat schenken, betekent niet dat je met de persoon verzoend gaat worden. In sommige gevallen is verzoening niet eens logisch. Moet je niet gaan verzoenen met zo iemand die bijvoorbeeld een crimineel is. Of iemand die gewelddadig is. Of iemand die zoiets ernstig met je gedaan heeft. Maar door te vergeven verander jij. Ga niet om de persoon die gaat veranderen. Zo werkt dat. Vergeving is een geheimenis dat God ons gegeven heeft. Dat wij zelf in de vrijheid kunnen komen. Ik ben gestart bij Vaderdag. Er kunnen ook een heleboel andere situaties zijn waarbij je iemand zou moeten vergeven, los van Vaderdag. Ik denk, we gaan dat meepakken ook vandaag, opdat we jullie vrij kunnen komen. En ook de kijkers thuis, opdat ze gaan weten dat vergeving een geheimenis is van God, een kracht van God die ons verlost en die ons vrijzet. En dat is waarom de Heer Jezus gekomen is, om onszelf vrij te zetten en vergeving te geven van onze zonden. De zonden die komen vanaf Adam en Eva. En toen is de wereld helemaal verkeerd gegaan. Vergeving en redding is nog steeds beschikbaar vandaag. Alleen het ligt aan mij en aan jullie. Willen jullie vergeven? Wil je vergeven? Ben je in staat iemand te vergeven die zoiets verschrikkelijks met je gedaan heeft? Soms verwacht je het niet dat je vader of je moeder dit of dat met je doet. Een ander voorbeeld. Er zijn zoveel voorbeelden. Je ouders zijn overleden en je broer of je zus zorgt ervoor dat hij alleen al het goede van je vader en je moeder erft. En jij niet. Wat kan je boos worden? Die dingen overkomen mensen ook. Je kan het zo gek niet opnoemen. Dus vergeving is de mogelijkheid om vrij en los te komen. Onvergevingsgezindheid brengt alleen maar boosheid, verteert ons van binnen, laat ons angstig zijn. We dromen zelf ervan en we laten de persoon niet los. Let go, zegt God, mij komt de wraak toe. Nou, je hebt gezien wat voor verschrikkelijke gevolgen onvergevingsgezindheid heeft. Laten we nu gaan kijken naar het vergeven. En dat is eigenlijk, je gaat jezelf terugvinden, herpakken, herwinnen. Terrein dat je verloren hebt, ga je weer innemen. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik u lieden. En denk niet dat het alleen maar een fysieke plaats is. Met andere woorden, dat je een baan ergens vindt. Of dat je nog een huis koopt, omdat je het geld ervoor hebt. Ook situaties kan je op deze manier overwinnen. Door te vergeven. Dus ook situaties zijn, is een manier, zo kan je het ook zien. Als je voet in de vergeving zet, de ene voet en de andere voet ook. En je staat stabiel in de vergeving, is ook een plaats die je voetzool betreden heeft. Het is niet je natuurlijke voetzool, maar je bent op een plek van vergeving gekomen. Je hebt de onvergevingsgezindheid achter je gelaten. Je breekt met die boosheid, met die wraak en met die haat. En je gaat staan op de plek om te vergeven. Dat staat in 1 Petrus 5 vers 10 uit de basisbijbel. Maar de God die een en al liefde en goedheid is, heeft jullie in Christus geroepen om voor eeuwig bij hem te zijn. Hij zal jullie na een korte tijd van lijden volmaak en sterk maken. Ik denk, ik heb deze tekst speciaal genomen, omdat het is een lijdensweg. Aan de ene kant heeft iemand je iets verschrikkelijks aangedaan, en jij blijft het maar herhalen. Stroom van gedachten. En jij bombardeert jezelf elke keer opnieuw, omdat je het niet weet, of omdat je niet wil, en je denkt dat je niet kunt vergeven. Maar ik denk, als je daarop gaat staan, als je gaat leren wat vergeving is, en je doet het ook, het is een wilsbesluit. Een sterke wilsbesluit, dat je zegt, dit is mij aangedaan, maar vandaag, aujourd'hui, today, is de laatste dag. Ik breek ermee. Ik schenk de persoon vergeving. Ja, maar de persoon is in Amerika. Je kan de persoon vergeving schenken zonder de persoon te zien. Je kan het uitspreken en dan gaat er iets in jou veranderen. Dan krijg je jezelf terug. Dan word je de persoon die je, waarvoor je bestemd bent om te zijn. Dan word je de persoon die in de overwinning gaat leven. Dan word je de persoon die in de vrijheid gaat staan. Dan word je de persoon die de Heilige Geest weer helemaal kan vullen. Want zelf daar zijn er blokkades naar God toe. Zegt het woord van God nu duidelijk dat wij moeten vergeven, anders worden we niet vergeven. Het woord van God is daar heel duidelijk in. En het heeft geen enkel voordeel voor de persoon. Het gaat puur om jezelf. Vergeving. Want vergeven zet je vrij. Want als er vergeving is, zegt het lied, zal er genezing zijn. Als er vergeving is. En als er geen vergeving is, komt er geen genezing. Komt er geen vrijheid. Komt er geen blijheid in je leven. De vreugde des Heren is mijn kracht. Dan kan de Heilige Geest niet werken. Dan kom je niet helemaal in je volle sterkte. Sommige mensen die, die zijn duidelijk beneden hun niveau aan het functioneren op het werk bijvoorbeeld. En ze hebben heel wat skills en kunde en heel wat opleidingen gedaan. Maar er is iets met ze gebeurd waardoor ze niet helemaal goed kunnen functioneren. En het heeft vaak ermee te maken dat ze onvergevingsgezind zijn. Wat begrijpelijk is, tot nu. Maar vanaf nu weet je het. Vergeving is een remedie, is een geneesmiddel dat God ingesteld heeft voor ons. Vrijheid. En je zegt tegen mij, ja, maar ik kan de persoon niet vergeven. Het kan wel. Ik denk dat je de persoon niet wil vergeven, omdat je denkt wat de persoon met mij gedaan heeft. Dat is niet om over te terug. Dat is niet om over te praten eigenlijk. Zo verschrikkelijk is het geweest. Vergeving betekent niet dat je vergeet. Het betekent dat je kiest om voor jouw geluk. Dat je kiest voor jouw geluk en niet blijven hangen in pijn en verdriet en om uit de gevangenis te komen. Er is zoveel over vergeving te spreken. Bij vergeving gaat het niet om de ander, maar in de eerste plaats om jou of om mij. Om het loslaten van de last die je meedraagt. Als er vergeving is, komt er genezing, komt er herstel, komt er bevrijding, komt er nieuw leven. Je gaat helemaal opnieuw ademen. Het vermindert stress. Cortisolniveau in je leven gaat minder worden. Je geeft geen goedkeuring meer aan het, je geeft geen goedkeuring aan het onrecht, maar je stapt in verlossing. Soms als mensen denken, mensen, als ik vergeef, dan keur ik het goed. Je keurt het helemaal niet goed. Er is iets zo misdaan. Je keurt het niet goed. Maar door te vergeven, stap je dus in die genezing. Is dat duidelijk? Breng vergeving in je leven. Kan je niet van oude dingen loskomen? Vergeving is iets dat God ons gegeven heeft. Als er vergeving is, ga je gang.